stoppen. En ik zat daar achter een campingtafeltje met een laptopje. En dan keek ik op het station en daar stonden in het begin van de avond nog een heleboel mensen. En er werd gaandeweg minder. Maar wie er bleven, dat waren eigenlijk heel veel mensen die heel raar deden. Er waren echt gekke mensen bij. En wat blijkt, er zijn heel veel mensen daar drugsverslaafd en dakloos. En vaak beide. En die zijn gewoon helemaal gek geworden. Die zijn helemaal doorgedraaid. En die staan daar op elk station. En niet een paar, hè. Maar ik heb er in de loop van de nachten tientallen gezien. Tientallen. Ik werd er gewoon helemaal verdrietig van. Het was, en er was ook een lijn, we reden ook op een lijn die was maar vrij kort. En hoe kwam dat nou? Nou, die lijn, dat was eigenlijk de bedoeling dat die doorgetrokken zou worden naar Beverly Hills. Maar Beverly Hills, daar wonen de rijke acteurs en de mensen uit de filmindustrie. En die willen helemaal geen metro. Want die hebben prachtige auto's voor de deur staan. En de metro in Los Angeles wordt gezien als het riool van het menselijk uitschot. En dat willen de mensen niet. Ik kan het bijna niet aanzien. Nou, volgende week mag ik weer. Weet u, wij kunnen onze ogen nog sluiten. Voor ellende soms. Ik kan mij herinneren, meer dan 20 jaar geleden, dat hier in deze kerk, op deze plek, Jan den Oude sprak. Volgens mij was het Jan den Oude. En die had een heel merkwaardig verhaal. Die zei dat hij 1 keer gebeden had, of hij misschien heel kort, 10 seconden lang, naar de wereld kon kijken zoals God de wereld ziet. En dat gebed werd verhoord. En volgens mij was hij in een busje met anderen onderweg of zo, ik weet het niet meer. 10 seconden lang zag hij hoe God de wereld ziet. Daarna, hij zei, hij kon die niets anders dan een half uur of 3 kwartier op de grond liggen huilen als een kind. Zo erg is dat. Dat is 10 seconden. De Heer ziet dat altijd. Elk moment. Elk moment. En natuurlijk ziet hij ons aan en hij is blij met wat wij doen. Maar hij ziet alles wat er gebeurt. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Ik had het in het begin over symbolen. Wij hebben, onze aandacht is zeer beperkt. En wij hebben de symbolen nodig om iets te kunnen begrijpen. Wat ik mij vaak afvraag op een dag zoals deze, maar vaker ook, is hoe kan het nou dat al het lijden en al de ellende van de hele wereld en van alle tijden, hoe kan het nou dat de Heer Jezus daar op het kruis in 3 uur alles heeft gedragen? Hoe kan dat? Hoe kan dat nou opwegen tegen al het lijden van de hele wereld? Hoe kan het nou dat er mensen zijn die, als ze het offer van de Heer Jezus afwijzen, voor eeuwig verloren gaan en voor eeuwig in de hel belanden uiteindelijk? Ik hoop dat het er niet veel zijn. Hoe kan het nou dat de Heer Jezus in 3 uur dat gecompenseerd heeft? Meer nog. Het is genoeg voor iedereen en voor alles. Voor alle tijden. Hoe kan dat? Wij kunnen dat niet begrijpen. En ik ga, nou ja, u krijgt geen antwoord van mij vanavond hoor. Maar ik ga eerst iets voorlezen uit Psalm 22. Omdat dat iets inzicht geeft in het lijden van de Heer. En dat is nog maar, eigenlijk nog maar weinig. En ik lees dat voor uit de Grootnieuwsvertaling. Dat is een redelijk moderne vertaling. Omdat dat bij mij dan meer binnenkomt. Ik had het net over de Matthäuspassion, over de symboliek daarin. Misschien weet u, de Christuspartij in de Matthäuspassion wordt gezongen door een bas. En als hij zingt, dan is er een soort stralenkrans om hem heen. Van strijkers. Altijd als de Christus gaat zingen, dan hoor je de strijkers een heerlijke melodie spelen. Behalve het allerlaatste woord wat Jezus uitspreekt. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan is hij van alles en iedereen verlaten. ook van die stralenkrans. Psalm 22, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ik schreeuw om hulp, maar u bent zo ver weg. Dag en nacht roep ik, maar u, mijn God, antwoordt niet. Voor mij hebt u geen aandacht. U bent toch de heilige God? Israël brengt u hulde, zonder ophouden. Onze voorouders hebben op u vertrouwd en u hebt hen gered. Zij riepen om hulp, zij riepen uw hulp in en ontkwamen aan de dood. Zij vertrouwden op u en werden niet teleurgesteld. Maar ik heb niets menselijks meer. Ik word vertrapt als een worm. Ik word bespot en veracht. Wie mij zien, lachen mij uit. Zij schudden het hoofd en roepen vol leedvermaak. Verlaat je op de Heer. Hij zal je wel redden. Hij komt je wel helpen. Hij houdt toch van je? U haalde mij uit de schoot van mijn moeder en legde mij veilig aan haar borst. Aan u werd ik toevertrouwd. Vanaf mijn geboorte bent u mijn God. En nu bent u zo ver weg. Kom dan toch, want de nood is hoog. En niemand komt mij te hulp. Mijn vijanden hebben mij omsingeld. Ze zijn met velen en sluiten mij in. Ze zijn krachtig als stieren, roofzuchtig als brullende leeuwen. Opengesperd zijn hun muilen. Mijn leven vloeit weg als water. Ik ben geradbraakt. Mijn hart smelt als was. Mijn keel is droog als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn verhemelte. U legt mij al in het graf. Mijn vijanden hebben mij omsingeld. De honden sluiten mij in. Ze snoeren mij vast aan handen en voeten. Mijn botten zijn te tellen. Zij kijken toe, vol leedvermaak. Ze verdelen mijn kleren en dobbelen erom. Maar u, Heer, u bent zo ver weg. Kom mij toch te hulp. Op u reken ik. Red mij van dit geweld. Verdedig mijn leven tegen die honden. Bevrijd mij uit de muil van de leeuwen. Bescherm mij tegen de horens van de stieren. Heer, u hebt mij geantwoord. Tot zover. Weet u, het is opmerkelijk, de profetieën die hierin staan ook, en hoe dat letterlijk uitgekomen is, het verdelen van de kleer van de Heer en het dobbelen daarom. En het roepen naar hem van verlaat je op de Heer, hij zal je wel redden. De mensen riepen ook naar hem, ik kan toch zelf wel verlossen. Kom eraf van het kruis. Weet u, dit was nog toen het licht was. Maar om 12 uur overdag werd het donker. En dat is heel apart. Want sommigen denken, nou, het zal dan wel een zonsverduistering geweest zijn. Maar dat kan helemaal niet. Want het is namelijk zo dat de Heer Jezus op Pesach stierf. Op het moment ook dat het lam geslacht moest worden. En Pesach werd gevierd op de 14e van de maand. En de Joden houden echt maanden aan. En de eerste van de maand is nieuwe maan. Dan staat de maan, of dan staat de aarde tussen de zon en de maan. Nee, ik zeg het fout. Dan staat de maan tussen de aarde en de zon. En dan zie je de maan niet. Behalve als die helemaal voor de zon staat, dan heb je een zonsverduistering. Maar met volle maan, en dat is met Pesach, dan staat de maan aan de andere kant. Dus dan staat de aarde tussen de zon en de maan in, volgt u het nog? En dan heb je een volle maan, of je hebt een maansverduistering, want dan verduistert de aarde en de maan. Maar een zonsverduistering, dat kan dus niet op de vierde of de 14e van de maand. Dat kan niet. En bovendien duurt een zonsverduistering maar een paar minuten. En dit duurde 3 uur. Dus dit was iets heel bijzonders. Wat is er gebeurd in die 3 uur? Wat voor natuurverschijnsel, dat weten we niet. Maar wat is er gebeurd die 3 uur? Waarom weegt die 3 uur van diepe duisternis op tegen alle ellende van de hele wereld van alle tijden? Dat is de vraag waar ik me mee bezig hou. En ik weet het antwoord niet, maar ik denk wel eens van, weet u, wij zijn maar heel beperkt, maar de Heer Jezus was ook God. En tegenwoordig hebben we bijvoorbeeld computers die miljarden berekeningen per seconde kunnen uitvoeren. Misschien, de Heer Jezus heeft alles, alle ellende, alle zonden van alle mensen, heeft hij stuk voor geleden. is onvoorstelbaar hoeveel. Dat moet of heel snel gegaan zijn, of misschien heeft voor de Heer Jezus de tijd wel heel lang stilgestaan. Zou ook nog kunnen, hè? Want ik speculeer hoor, u hoeft dat helemaal niet van me aan te nemen. Maar sinds meneer Lorentz en meneer Einstein weten we dat licht en tijd aan elkaar vastzit met een formule. En het was diepe duisternis. Misschien heeft voor de Heer Jezus de tijd wel stilstaan, heeft het veel langer geduurd dan 3 uur. Ik weet het niet. Soms dacht ik wel eens, maar misschien duurt het dan eigenlijk nog wel door voor de Heer Jezus. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want hij heeft gezegd, het is volbracht. Het is volbracht. Er is een eind aangekomen, ook voor de Heer Jezus. En hoe diep en hoe lang het geduurd heeft, we kunnen daar niet in komen. En misschien gaan we daar in de hemel nog iets meer van begrijpen. Ik hoop het. Ik wil nog iets vertellen over wat het dan voor ons betekent. Dat offer van de Heer. En dan ga ik een stukje ook weer voorlezen uit het Nieuwe Testament. Misschien vindt u het wel een heel raar stukje. Dat is uit Leviticus 14. En dat is een wet voor de reiniging. Zeg ik iets fout? Leviticus 14? Dat is het Oude Testament? Oh, zei het Nieuwe. Ja, dat is een foutje. Dat is het Oude Testament. Het staat Leviticus 14, een wet voor de reiniging van de melaatsheid. Vers 1, de Heer sprak tot Mozes, dit is de wet voor de melaatse. Melaatse, ja, dat is een bepaalde huidziekte. We weten eigenlijk niet precies wat dat was. Soms werd daar lepra, maar ik geloof niet dat het lepra is. In ieder geval een huidziekte. En u moet begrijpen, melaatsheid staat in de Bijbel symbool voor de zonde. En de melaatse voor de zondaar. Dat is het symbool. Daarom wordt er heel veel aandacht aan besteed in deze wetten. De zondaar. Dit is de wet voor de melaatse op de dag van zijn reiniging. Hij moet naar de priester gebracht worden. En de priester moet buiten het kamp gaan. Heeft de priester vervolgens gezien dat, zie, de ziekte van de melaatsheid bij de melaatse genezen is. Dan moet de priester opdracht geven dat men voor hem die gereinigd wordt, 2 levende reine vogels neemt. Cederhout, karmozijn en hyssop. De priester moet dan opdracht geven dat men de ene vogel slacht boven een aardepot met bronwater. Dan moet hij de levende vogel nemen met het cederhout, het karmozijn en de hyssop. Hij moet dat alles met de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die boven het bronwater geslacht is. En hij moet hiermee 7 maal sprenkelen op hem die van de melaatsheid gereinigd wordt. Daarna moet hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld weg laten vliegen. Oh, wauw. Dit is geweldig. Dit is symboliek. Dit is fantastisch. Wat gebeurt hier? Ziet u het al voor? 2 vogels. Waar staan die vogels symbool voor? Je zou kunnen zeggen, oké, 1 vogel wordt geslacht. Nou, dat zal de Heer Jezus dan wel zijn. Nee. Ik geloof dat die 2 vogels staan voor die melaatse. Die melaatse, en dat zijn wij ook, hè? Wij zijn allemaal zondaars. Wij worden hier voorgesteld als 2 vogels. En de ene vogel wordt geslacht boven het water. En dat bloed, dat druppelt in het water. En die andere vogel, die wordt daar ingedoopt. En die wordt losgelaten. Nou, het offer van de Heer Jezus aan het kruis. Romeinen 6 zegt, wij zijn met hem gekruisigd. Dat is die ene vogel die doodgaat. En die andere vogel, die wordt daarin gedoopt. Dat die aardepot met dat bloed, dat staat voor de doop. Ja? En de doop staat, wij zijn met Christus, zijn wij gestorven en opgestaan. En die andere vogel, hop, vrij in het open veld. Ongelooflijk. En dan staat er ook nog karmozijn. Karmozijn is een dieprode of bijna paarse kleur. Is dat de mantel, de purperen mantel die Jezus omkreeg? Er staat cederhout. Is dat symbool voor het kruis? Er staat, bisschop. En toen de Heer Jezus stierf aan het kruis, kreeg hij daar vlak voor, kreeg hij wijn in een spons op een hyssopstengel. Al die symbolen komen terug. Ziet u dat? Dus dit staat symbool voor het profijt wat wij trekken van het kruis. En ik heb dit denk ik al vaker gezegd. Het bloed van de Heer Jezus, dat reinigt ons van alle zonden. En dat rekent af met onze zonden. Maar het kruis van de Heer Jezus, dat rekent af met de zondaar. En dat moeten we ook niet vergeten. Dat is heel erg belangrijk. Zelf ben ik op Goede Vrijdag gedoopt ooit. Dus ik vind Goede Vrijdag, dat vind ik echt, dat is echt een geweldige dag. Wij, om te bedenken dat we met de Heer Jezus gestorven en opgewekt zijn. Dus, onthoud, het bloed rekent af met de zonde en het kruis van de Heer Jezus rekent af met de zondaar. Tot zover.